Goedemorgen. Ik wil graag het woord openen bij Johannes hoofdstuk 10. Johannes hoofdstuk 10. En ik weet niet hoe het mij u vaak vergaat, maar je denkt vaak dat je dit bekende hoofdstuk zo goed kent. Want wie kent het hoofdstuk niet? Maar je loopt soms dingen mis als je niet op bepaalde detailpunten let. Vandaar dat ook hoofdstuk 9 en 10 een beetje bij elkaar horen. De blinde man, die wordt ziende, door de Heer genezen. En de leiders die zien, die zijn zo blind als het maar kan. En onderscheiden niet wie hij is. Hij wordt uit de synagoge gegooid, die blinde man, die ziende is geworden. Vanwege het getuigenis wat hij geeft in heel eenvoudige woorden. De Heere die hoort dat en hij gaat naar hem toe. En dan komt het op geloof aan en dan zegt de Heer Jezus: geloof je in de Zoon van God? En toen zegt die Heer, als ik weet wie dat is. En dan zegt de Heer, ik ben degene die voor je staat. En dan knielt hij neer en dan zegt die Heer, ik geloof. Er zijn sommige vertalingen die niet zeggen de Zoon van God, maar de Zoon des mensen. Hij is gekomen om aard en hemel te verbinden. En dat is zo bijzonder. Zo mooi. Een blinde man wordt ziende en verworpen. En in hoofdstuk 10 komt daar de goede herder. In het Nieuwe Testament worden er drie beelden gegeven van een herder. In sumiere vorm komen we daar straks wel op terug. De eerste is de goede herder. De tweede is de grote herder, Hebreeën 13, vers 12. En de derde is 1 Petrus 4. En het is ook goed om die dingen met elkaar te bekijken. De opperherder. Goed, ik moet even mijn bril goed zitten. Ik heb zo'n bril en dan zie ik net of mijn bijbel parallel van het trapezium is. Dus ik moet hem goed zetten, dan is hij recht. Dat is hij nu. Goed, ik ga het met u lezen. Dus nogmaals, de goede herder, de grote herder, Hebreeën 13 vers 20 en 21... en de opperherder, 1 Petrus 5, vers 4. Maar we gaan beginnen bij hoofdstuk 10. En de Heer zegt, voorwaar, voorwaar. Dat is een dubbele punt. Even duidelijkheid. En dan zegt hij, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is de herder. Ik wacht even. Die is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open. En de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen. Bij hun naam. En hij leidt ze naar buiten, om er niet meer in terug te keren. Dat is een tussenlassing van Koehorst. En dan zult u zeggen, hé, even bij deze verse gewoon even het lijntje zien. Wie is de deur door wie de Heer Jezus naar binnen gaat? Nog een vraag. Wat is die schaapskooi die een open muur was, waarin verschillende schapen bij elkaar kwamen? Wie is de deurwachter? Het zijn allemaal even vraagjes die, als je een goede bestudering geeft van het Johannes-evangelie, dat je je afvraagt, hé, wat is de betekenis daarvan? Dus dat is Het eerste wat me ergens duidelijk opvalt. En dat ik zeg, hij ging die schaapskooi in, omdat de deurwachter het goedkeurde en hij zocht zijn eigen schapen. Er is iets, wij zijn langzamerhand een beetje veel van de natuur afgeweken. En er is een broeder, die had een kennis in Barneveld en die had 300 schapen. En hij, de volgende dag miste hij 15 schapen. En hij dacht, hoe die dat deed weet ik niet, maar die broeder die ging in Barneveld op zoek en die vond zijn 15 schapen. Maar ja, zeg maar tegen een andere boer waar je in het land loopt, dit zijn mijn schapen. Dus hij is naar de politie gegaan. Dit is echt gebeurd. Hij is naar de politie gegaan. En hij heeft gezegd, als ik tegen u zeg dat 15 schapen gestolen zijn, en ik ga dat bewijzen door ze te roepen, gelooft u me dan? Toen zegt hij, absoluut. Absoluut. Hij zegt, zou u dan met mij mee willen gaan? En de broeder die ging naar het land waar ze 15 schapen stonden. En hij riep ze. En nu mag u weten hoeveel er kwamen. 15. Nou, zegt de regisseur, dan weten we naar wie we toe moeten gaan. Want het is een dief. Of het een huurling was, of een dief. Maar de schapen, zijn eigen schapen, horen naar zijn stem. En hij leidt ze uit om ergens anders naar binnen te gaan. Dat lezen we niet zo, maar het staat er wel. Dus wat is de omheining? Wie is de dief? Wie is de huurling? Het is goed om ons dat even af te vragen. Ik ga door. En dan staat er, en wanneer de eigen schapen naar buiten gedreven zijn en heeft, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een ander zullen zij beslist niet volgen, maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis is heel bijzonder, dat er in Johannes' evangelie een gelijkenis. Meestal denken we dat staat in Matthäus, maar het staat ook hier, staat een gelijkenis. En een gelijkenis is er omdat de Heer zegt, ik ga in verborgenheden spreken. Ik ga tot mijn eigen schapen iets zeggen. En ik hoop met de voorbeelden die ik geef, dat hun ogen en hun hart opengaan. En dan gaan we verder. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, vers 6, maar ze begrepen niet wat degene wat hij tot hen sprak ook betekende. Jezus dan zei opnieuw tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. En nu weten we meteen wie de deur is. Ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, dus voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Daarom stond er ook een wachter, een deurwachter, voor de poort, om de ware herder te ontdekken en dat hij het was die binnen kon komen in die omheining. Wat was die omheining dan? Dat was de Joodse godsdienst. Ommuurd door de wet en de profeten en de offers. En de Heere leidt hen uit dat en brengt ze naar een nieuwe stal, een nieuwe schepping. En daarvan is hij de deur. Hij leidt ze daar dus uit. Daarom zegt de Heere, heel concreet in Matthäus, dit is mijn zoon, in de welke ik mijn welbehagen hoort hem. Dat zal u ongetwijfeld in die schaapskooi van dat Joodse leven. Ik ben gekomen. om de wet te vervullen, de profeten te vervullen. Hij kwam daar en hij leidde zijn eigen schapen uit. Om voortaan te zeggen, ik ben de deur der schapen. Die door mij nu dus, heb ik erbij gezet, naar binnen gaat, zal hij behouden worden, hij zal ingaan en hij zal uitgaan en weide vinden. Wat betekent ingaan? Ik zeg het maar even kort, om daar duidelijk straks ook wel op terug te komen. Ingaan betekent bescherming, veilig. Als ik een lied zing van veilig in Jezus' armen, dan weet ik dat is ingaan. Ingaan betekent als ik bij hem naar binnen ga. En waar is hij nu? In het binnenste heiligdom. Daar is het lam dat u en mij verlost heeft. Daar is de plaats voor zijn eigen schapen. Daar is het waar David, maar ook een Maria en een Martha en een Lazarus. En de discipelen van, Johannes de Doper hoort hem en ze waren erbij en ze volgden de Heer Jezus. En wat vroegen die volgelingen van de Heer Jezus toen de Heer Jezus zich omdraaide en zei, wat zoekt u? Heere, waar woont gij? En de Heer zei, kom en zie. Ziet u de lijntjes tot elkaar komen? Kom en zie. Kom binnen. Ik ben nu de deur. Ze volgden het lam. Dat is eigenlijk een heel bijzonder gegeven. Bescherming, veiligheid, maar ook zekerheid. Als je door die deur heen gaat en je aanvaardt de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser en zaligmaker, het lam, dat uw verlossing door zijn bloed volbracht heeft. Het lam dat opstond uit de doden. En ik weet het wel, ik wil u niet in de war brengen, maar gaat u nu ook begrijpen waarom Johannes 11 na Johannes 10 komt? De opwekking. En begrijpt u nu ook waarom de Heer Jezus 2 dagen wachtte? Ik ga er niet te veel, maar dat zijn even een aantal puntjes dat we ontdekken, verdraait nog toe, dat is die profeet die zegt, Israël, 2000 jaar. Want 1 dag is bij God 1000 jaar. En 1000 jaar is 1 dag. Even terzijde. Ziet u de lijn die God uitstippelt? Het lam dat stond op om de doden op te wekken. En dat is het beeld. Dat is het beeld van de ware herder. Die bescherming, die veiligheid geeft, maar ook zekerheid. Wie is er niet zeker van eeuwig leven? In de Heer Jezus Christus. Ik moet het goed vragen. Iedere niet-gelovige heeft ook eeuwig leven, alleen je brengt het op een verkeerde plaats. Dus het is goed om daar maar ook eens mee bezig te zijn. Hebben we een keuze gemaakt? Hebben we zekerheid? Ik had iemand die belde mij toen ik nog leraar was op het Veenlandencollege. Dat heette toen nog Maranatha MAVO. En die belde me en die zei, meneer Koers, je kunt niet zeker weten een eigendom van de Heer Jezus te zijn. Ik zei, nou ik wel. Dat klinkt al natuurlijk weer, oh daar heb je weer zo iemand die denkt dat hij het weet. Ik zei, nou maar door genade mag ik het weten. En toen zei hij, ik kom 40 jaar in de kerk, maar ik weet het nog niet zeker. Ik zei, nou, kent u 1 Johannes hoofdstuk 5. Hij zei, ja, dat ken ik. Ik zeg, zullen we het opzoeken? Via de telefoon zocht hij het op. Ik zeg, en wat staat daar? Deze dingen zijn geschreven, opdat gij weet. Toen zegt hij, verdraaid. Dat heb ik nog nooit zo gelezen en gezien. Zijn open ogen gaan open. En toen zei ik, wat staat er dan? Dat hij ons eeuwig leven zal geven of dat hij het heeft gegeven? Hij zegt, er staat dat hij het heeft gegeven. Ik zeg, en hoe ontvangen wij het dan? Hij die gelooft. Nou, dat hij die gelooft, dat weten we. Zowel in Wilnis als degene die de lieder uitzoekt. Hij die gelooft. Ja, nou ja. Ik bedoel dus hij die, hè? Naam. Hij die. Sommigen denken, waar gaat hij nou naartoe? Nou, zo even. Grapje. Goed. Hij die gelooft, daar gaat het om. Zijn ogen gingen open. Welke keuze hij dan maakt, dat weet ik niet. Dat is ook de schaap die luistert naar de stem van de herder. Dat is de basis die we hier dus vinden. We gaan verder. Uitgaan, wat betekent dat dan? Nou, dat betekent voedselvoorziening. Dat betekent dat hij ons daar brengt en ons verkwikking geeft, maar ook ons de vrijheid geeft. Ik ben nog wel eens bezig daar met... Kom dan meestal aan, ja, dan zijn ze met deze tuin nu bezig. Elke zaterdag in de meeste gevallen. En ik kan niet het onderscheid maken. Ik ben niet zo goed in planten. Dus ik haal soms de goede planten eruit en de verkeerde laat ik zitten. Ik vind de verkeerde soms er mooier uitzien dan die goede. Dus dan krijg je een probleem. Dus ik heb al tegen El gezegd, dat ga ik niet doen. Wat ik kan doen, dat doe ik. Maar ik ga niet dat doen. En dan kom ik ongeveer om een uur of drie, kom ik hier terug en dan staan er zakken vol met onkruid. En die breng ik dan weg, dat is heerlijk dat je die naar een plek kan brengen. En dan zeg ik tegen de broeders en zusters die hier bezig zijn, je wordt betaald naar het aantal zakken. Dat was geen bemoediging. En waarom niet? Ik vond het eigenlijk heel bijzonder. In het begin waren het er 14 tot 20 zakken die ik wegbracht. En nu maar 4. Dat betekent dat het grote, grove onkruid eruit is. En dat die kleine sprietjes er nog even uitgehaald moeten worden. En er waren maar 4 zakken. En die breng je weg. En ik ben ervan overtuigd dat de Heer hier in dit gedeelte gewoon de grond uitzoekt. En zegt, hier zit geen gevaar, hier zit geen giftige planten. Want die zijn er natuurlijk. We hadden op de Bijbelschool 4 ezels. En daar bedoel ik geen mensen mee, maar gewoon 4 ezels. En die stonden in het land, bij het zoeklicht, bij het brandpunt. En er stonden allemaal rondom denderons. Dat wisten wij niet, maar de rondom denderons zijn vergiftigd voor ezels. Of het alleen maar voor ezels zijn, maar ze aten ze en ze lagen dood in de wei. Dat wist ik helemaal niet. De Heer zal ze zeker daar niet geleid hebben. Maar het is wel goed om te zien, er zitten gevaren. En de Heer weet wat de goede bodem en de goede grond is. Hij brengt u en mij daar naartoe. Daarom even een tussenlassing, want ik kan er heel veel van vertellen, maar ik ga eventjes naar de tweede opmerking. En waarom? Omdat het gaat om een persoonlijke begeleiding van wat hier staat, bescherming, veiligheid, zekerheid als je ingaat, maar ook voedsel, verkwikking en vrijheid. En daarom wil ik u meenemen naar de Hebreeënbrief. Hebreeënbrief. En dan hoofdstuk 13. En dan ga ik dat stukje lezen waar het gaat om de grote herder. En je kent het, je weet het en je gaat het lezen. En dan denk je, wat staat hier ongelooflijk veel. Nou, daar gaan we. Vers 20. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht. Dus God heeft hier de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden teruggebracht. Op grond van het bloed van het eeuwige verbond. Daarom moest hij uit die ene omheining om gebracht te worden door en tot de deur. En als dat gebeurd is, wat staat er dan? En dan staat er, hij mogen u toerusten tot elk goed werk. Om zijn wil te doen. En in u werken wat in zijn ogen wel behagelijk is door de Heer Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. De goede herder, de grote herder. Ik heb een boekje en ik weet niet of u het in uw boekenkast hebt staan, maar het is nog op de tweedehandsmarkt misschien nog wel eens te verkrijgen. Dit boekje, Hoe een herder Psalm 23 leest, van Philip Keller. Ik haal een paar dingetjes uit dit boekje, haal ik even naar voren. Als die persoonlijke begeleiding in een herder die soms de dingen uitzoekt, sommige schapen bij elkaar brengt om te leren met elkaar om te gaan. Alleen dat al is moeilijk. Dat is de uitvinding van de Heer, de gemeente. Om mensen bij elkaar te zetten die verschillend zijn, verscheidenheid hebben, maar toch elkaar nodig hebben. Ene meneer Buber, een filosoof, een Joodse filosoof, die zei: een ik kan niet zonder een jij. Dat betekent, ik kan niet zonder u. En u kunt niet zonder mij. Een ik kan niet zonder een jij. En dan. Nou, dat boekje, daar heb ik een paar dingetjes. Gewoon even voor het persoonlijke. Want het is, ik hoop al dat u het ziet, dat God daar een dubbele boodschap in heeft. Hè? Nou, hij zegt bij vers 4, bij nederliggen in grazige weiden, zegt hij, dan moet je aan vier voorwaarden om te gaan liggen, moet je voorzien. En dan zegt hij, rust. Dat is één. Nou, als ik in deze tijd kijk, ik word gewoon dizzy. Het is niet alleen dat ik een andere bril heb, maar ik word gewoon dizzy van die reclames. 15 seconden. Niemand heeft geen rust meer. Gisteren in het journaal, de jeugd is overspannen. Dan denk ik, hoe kan dat nou? Overspannen, hoe komt dat? Waardoor dan? Ze lopen vast. Alles moet. Alles snel. Ze weten soms ook niet meer. Het was een stukje, ik dacht dat het visie was, hoe je de dieren moet opvoeden. Toen dacht ik van nou, laten we eerst eens leren om kinderen op te voeden. Mensen op te voeden. Hoe dat moet. Want ik heb ook gehoord dat heel veel ouders niet meer weten hoe het moet. Omdat ze zelf geen voorbeeld hebben gehad. Dat is intens triest. Maar het is een gegeven. Begrijp u, hoe kom ik tot rust? Hoe kan ik mij ontspannen? Dat zegt die herder hier. Als een schaap is snel in paniek als er een onverwacht iets gebeurt, zegt hij. Maar ze zijn rustig als de herder is. Zijn we overtuigd van de aanwezigheid van onze herder? Zegt hij dan. Heel mooi. In ons geestelijk leven, zegt hij dan, is het dat wat ons volkomen rust brengt. Intens weten, hij is bij me. Tegenslagen, vijanden, neiging veelal om op te vliegen voor de moeilijkheden die op je afkomen om weg te gaan en weg te springen. Hij zegt, wees je bewust. De herder is er. Dat is een omschakeling in je denken, in je bewustzijn. En zeggen, Heer, er is paniek. Wilt u de regie daarover op u nemen? Dat is de waarheid van het neerleggen voor hem. Zo bijzonder. Dat zo'n broeder daar als herder weet van, je herder is er in de buurt. Hij is bij mij. Hij is met mij. Rust. Ik overzie het soms niet. Rust. Hij wel. We hebben de tekst. Zijn ogen gaan over de ganse aarde. Wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Het komt vandaag bij elkaar. De liederen, het komt bij elkaar. Rust. In al die spanning. Er zijn zoveel moeilijkheden. In gezinnen. Scheidingen. Kinderen die daarvan de problemen echt wel onderscheiden. Ze gaan wel verder. Maar het is verdriet, het is pijn. En we weten de weg. Het is soms zo moeilijk. In een hectische, onrustige tijd. Rust te zoeken. Bij de herder. En ik bedoel daarmee geen beschuldigingen. Maar we weten het dat het bij ons en in de maatschappij leeft. En we hebben rust in hem nodig. De bewustwording van hij is degene die rust geeft. Het tweede is, zegt hij dan, er moet geen rivaliteit zijn. Daar heb ik eigenlijk ook lang over na zitten denken. Want rivaliteit geeft spanning. Ongelooflijke spanning. En vandaar komt de rangschikking naar macht. En dan krijg je een groot probleem, want wie is de baas? En mijn vader zei eens, toen ik een meningsverschil had met mijn vader, en toen sloeg hij op de tafel, ik ben de baas. Wetend, zei hij, nu ik dit gedaan heb, ik de baas niet meer ben. Maar hij zei, ik verdien wel respect. En dat heb je niet getoond, Henri. En hij had gelijk. Het was een boksen in twee sterke karakters. En de Heer had gezegd, ik heb je aan elkaar gegeven. En op het moment dat je zegt, ik ben de baas, dan ben je eigenlijk de baas niet meer. Vandaar dat ik straks bij de opperste herder terechtkom. Maar hier staat dus, vrij van spanning, er is een soort arrogantie. En ik heb u al gezegd, het Oude Testament, en we komen er niet aan toe, maar u moet dus Ezechiël 34. Nou regent het de komende week niet zo erg. Maar u moet dus Ezechiël 34 lezen. Daar gaat het over herders die alleen maar met zichzelf bezig zijn. Die het heerlijke eten, die willen geen moeilijkheden, die willen geen problemen. Die vluchten daarvan weg, maar aan de andere kant willen ze de baas spelen. En dan zegt de Heere God, jullie zijn helemaal geen herders. Ezechiël 34, de eerste 12 versen heel duidelijk. En dan zegt de Heer, jullie herders, en er staat zelfs ook in Zacharia bijvoorbeeld 3 herders. Dat waren de geestelijke leidslieden, Farizeeën, Sadduceeën, Essenen, Herodianen, wie je ook wil noemen. Je kunt het ook noemen de profeten, de koningen die het verkeerd, het volk geleid hebben, beherderd hebben. Ook priesters. En de Heer zegt, je hebt het niet goed gedaan. Jullie hadden herders moeten zijn. Maar je hebt alleen maar naar jezelf gezocht. En je denkt alleen maar aan jezelf. Ik stuur een ware herder. En dan begint Ezechiël 34 vanaf vers 13 naar de Heer Jezus te wijzen. Die komen zal. Die in die, ja, in die schaapskooi komt van het judaïsme en zegt, daar pak ik je mijn eigen schapen uit en volg mij, want voortaan ben ik de goede herder. De ware herder. En soms loopt een eigen schaap wel eens weg. Die denkt dan, oh, ik weet het wel. Ja, dan moet de Heer erachter aan. En die moet soms even dingen leren. En zo is ook dat neerleggen dat je vrij van spanning bent. En Paulus zegt, ik heb geleerd om tevreden te zijn en daarom kan ik mij ontspannen. Bent u dankbaar? Waarom moet ik naar een baas zijn streven? Als ik gelukkig mag zijn met mijn herder. Ontneemt me dat mijn verantwoordelijkheid met de gaven die ik heb? Nee. Daar komen we straks op, bij de opperste herder. Maar het is wel goed om elkaar te aanvaarden op de plek waar de Heer ons gebracht heeft. Om elkaar te aanvaarden in liefde, in genegenheid. En rivaliteit stopt als de herder binnenkomt. En we moeten ons meer bewust zijn van het feit, Heer, kom binnen. Wie bepaalt u en mijn status? Dat is toch de Heer Jezus Christus? Maar soms heb ik met rivaliteit te maken, dat is onvoorstelbaar. We zien het in de maatschappij om ons heen ongelooflijk duidelijk aanwezig. Het gaat niet goed, omdat ieder voor zich is en bezig is. En dat is een verkeerde herder. Net als Ezechiël 34 vers 1 tot 12 zegt, jullie zijn alleen maar met jezelf bezig. Je verheerlijkt jezelf. Je eet het eten wat voor de kudde is, eet je alleen maar zelf op. Er is armoede. Hoe kom ik er vanaf? Geef God de plaats die hij werkelijk toekomt. En geloof ik u, niet ik leef, maar Christus leeft in mij. De herder. En voor zover ik nu nog leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die zich voor mij heeft overgegeven en die hier zegt, ik wil je toerusten tot elk goed werk. Wat? Om mijn wil te doen. En ik wil het in jou uitwerken, zegt Hebreeën 12. Wat voor mij welbehagelijk is, zegt de Heer. Dat is hoe je rust krijgt en dat je geen spanning krijgt door, ja, mag ik het ook heel concreet zeggen, rivaliteit. De herder gaat door. Ziet u, dit zijn maar 4 bladzijden, hè, van dit boekje. En de herder gaat door en hij zegt, er zijn ook parasieten. Die gaan in die neus en in die ogen soms, in die oren van die schapen zitten. En hij zegt, dat kan ongelooflijk vervelend zijn. Want je komt met een dikke wol, je komt niet om die eruit te halen. Dat moet de herder doen. En hij zegt dan, daar gebruik ik sterke olie voor. Hij zalft mijn hoofd met olie, zegt de psalmdichter. Die olie is, dacht ik, een beeld van de Heilige Geest. En die Heilige Geest is in u en mij. En we weten als er iets is, dat er 2 zijn die voor ons bidden en pleiten bij de Vader. De eerste is de Heilige Geest, die met onuitsprekelijke verzuchtingen alles bij de Vader brengt. Dat zijn die, soms die irritante parasieten. Die uw leven, mijn leven kapot kunnen maken. Dat kunnen dingen zijn, fake news, waardoor mensen kapot gemaakt worden en je kan het niet grijpen. Leg het in zijn hand. Gods geest en de Heer Jezus zelf zit onder de rechterhand God, bidt en pleit bij de Vader. En dan ben ik er absoluut van overtuigd dat je dan kan zeggen, Heere God, alstublieft, neemt u het gezag weer over. Ik word heen en weer bewogen door dit soort parasieten. Het is ongrijpbaar. Ik leg het in uw hand. Breng het daar. En ik laat het. Neemt u de regie hierover. Ik kan het niet. Weer die ogen die opengaan, wiens hart volkomen naar hem uitgaat. En dan heb je tot slot voedsel. Als je weidegronden moet goed onderhouden worden door de herder. Nou, ik ben blij dat het goed onderhouden wordt, maar je moet het blijvend goed onderhouden. Dus als u zin heeft en wat verstand van planten heeft, dan wordt u vriendelijk uitgenodigd zaterdag soms eens langs te komen. Gelukkig worden de planten wat groter. Weet je nu wat erin staat is goed, maar wat er omheen, dan moet je toch een beetje mee uitkijken. Dus voedselvoorziening. Er was duidelijk een graasplan bij de Heer. Want ik had u al gezegd, er kunnen giftige planten tussen zitten. Daarom, misschien begrijpt u het nu, hij leidt mij in een spoor der gerechtigheid. Niet in ongerechtigheid, dat is onkruid. In het spoor der gerechtigheid. Dat is het goede voedsel. Dat is wat je eten moet. En dan krijg je ook uiteindelijk verkwikking met innerlijk te maken. Een schaap dat op zijn rug, daarna op zijn zij en daarna op zijn poten. De Heere praat dan rustig tot het schaap. En de schapen horen zijn stem. Andere gebieden, soms, de zomer, dan moeten ze naar de bovenste weide. Dat wordt de tafel genoemd. En bovenaan de berg is geen kooi. Maar het is wel gevaarlijker en het is ook lekkerder. Maar de herder is er. Hij zorgt voor u en mij. En David moet zeggen, ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht, want uw geboden zijn rijk. Dat was even tussendoor van de Hebreeën 13, vers 20 en 21. Ziet u, we hebben elkaar zo hard nodig. Daarom, ik zou u gewoon hier willen vragen. Hoe en wat de reden is, vind ik niet zo'n punt. Waar het wel om gaat is dat we gaan bidden, dat we elkaar zien, dat we elkaar ontmoeten, dat onze ogen en ons hart voor elkaar open gaan en dat we een stukje warmte zullen ervaren met elkaar. Daar hebben we behoefte aan. Dat, zegt de herder, wil ik in jullie uitwerken en dat wil ik ook. Waarom? Omdat het voor mij in mijn ogen wel behagelijk is. Zorg voor elkaar. En ik wil dat met jou doen. In jou doen. Door jou doen. En dan begrijpt u natuurlijk wel, dan gaan we naar de derde tekst. Kan dat nog? Ja, het kan. 1 Petrus 4. 1 Petrus 4. En wat staat daar? We leven natuurlijk in een heel bijzondere tijd. Ik weet dat wij allemaal te wachten op de, ja, je zou kunnen zeggen de bazuin. De Heer komt zijn gemeente halen. Er hoeft niets meer te gebeuren. Dat kan nu zijn, dat kan morgen zijn, dat kan vanmiddag zijn. Hij komt. Hoe? Doordat de bazuin, we horen zijn stem, want de bazuin is het woord Gods. En dat zegt, kom. En dan gaan we de Heere tegemoet. Dat kunt u lezen in 1 Thessalonicense 4, vers 13 tot 18 en 1 Korinthe 15 vanaf vers 51. Oplossing van de opstanding. Ik leef en we gaan naar hem toe. Hoe zit dat in uw leven, dat Maranatha in uw leven verweven? Heft je hoofd omhoog, want de koning komt. Dat kan eerder zijn dan dat u denkt. En de Heere God zegt dan het volgende. En nu komt het, dat is misschien even heel ingewikkeld om het te weten, maar opeens is de Heer de opperherder. Dat betekent dat er dus herders zijn. Ook hier, nu. We noemen dat oudste. En nu, wat we geleerd hebben, in die twee gedeelten die we gelezen hebben, Johannes 10, Hebreeën 13, nu staat het volgende. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op als mede-ouderling, getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God, die bij u is. Hier zitten drie oudsten, nu twee. Hoed, zeggen ze. En wat moet je dan doen? Nou, toezicht, niet gedwongen, maar vrijwillig. Geen rivaliteit dus. Nee, hier staat niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winst. Niet eten, eten, eten. De redders van Ezekiel 34. Met zichzelf bezig zijn. Ik zonder jij. Nee, hier staat vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ik heb erop gezet, niet zoals de fariseeën. Soms is er wel eens ruimte in je Bijbeltje om gewoon te weten van, oh, ja, uitkijken. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel wat van de Heer is. Maar als mensen die voorbeelden voor een kudde geworden zijn. Lees dan het tweede gedeelte van Ezekiel 34, mannen. Dat is niet makkelijk. Om de zorg op te nemen, om elke keer te zeggen, hé, terug. Je moet de warmte van mijn schaapskooi ervaren. Je hebt het nodig om elkaar op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten. Dat komt door het eten wat we ontvangen. Waardoor we groeien. En waardoor we zelf misschien wel eens gaan uitgroeien tot ook de komende herders. Die het woord kennen, die het voedsel kennen, die weten wat goed is, die weten wat een spoor van gerechtigheid is. En dat is wat ik u even wil delen. Dat is het grote probleem op het ogenblik in de westerse wereld. Gemeentes worden uit elkaar getrokken. De jeugd wordt weggetrokken in verband met muziek. Ik bezoek een aantal gemeenten waardoor dingen gebeuren. Waardoor de massa meegesleurd wordt door, laten we zeggen, een toneelstuk, een muziekstuk. Het woord gaat niet meer open. Jongelui die zeggen, nou dat heb ik alweer gezien, ik heb er geen zin meer in. En ze zijn niet opgebouwd, ze hebben niet het juiste voedsel gehad. Ze kunnen niet het spoor van de gerechtigheid volgen, maar ze volgen de stem van de wereld. En dat doet me pijn, dat doet me verdriet. En dan sprak ik een oudste vorige week en die zei, Harry, ik ben zo blij dat er schapen weer terugkomen. Omdat ze ontdekken. We moeten terug naar de ware herde. We moeten terug naar het woord. Het gebeurt onder ons. Het is zo verdrietig. Aan de andere kant ben ik blij dat mensen bereikt worden met het evangelie. Maar aan de andere kant hebben we leiders nodig. Mensen die gaan staan en die inderdaad het woord kennen en zeggen, Heer, ik wil vrijwillig, zoals hier staat. Ik wil geen heerschappij voeren, maar ik wil over de kudde vrijwillig dienen. Ik heb het beste met ze voor. Dat is het. In dat beeld wat ik vanmorgen met u deel. En ik moet u ook heel eerlijk zeggen, ik ga terug even naar Johannes 10. Waarom? Omdat de opperste helder gauw kan komen. Maar die opperste herder kan ook verworpen worden. Wat we gehoord hebben, kunnen we verwerpen. En ik las er zo even door. En er is heel veel over te zeggen hoor. Maar ik vind het zo bijzonder dat hij zijn leven geeft. Het komt er 3 keer in voor. En onder andere ook in vers 17, dat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. 3 dagen opstanding. Niemand neemt het van mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en ik heb macht het opnieuw te nemen. Dat gebod heb ik van mijn vader ontvangen. En dan gebeurt er iets. Vele hen zeiden, hij is door een demon bezeten. En dan gaat het door. En zoals die blindgeborene uit de synagoog is gezegd, komt er iets wat u misschien niet herkent, maar er is iets heel merkwaardigs. Dan komt vers 22. Ik wil er even bij stilstaan. En dan staat er, en het was het feest van de inwijding. Dat is niet het feest des Heren, daar zijn er 7. Maar dit is gebeurd ongeveer 162 voor Christus. Antiochus Epiphanes, koning van het noorden, heeft in Jeruzalem een tempel. En daar zet hij een Griekse god neer. Jupiter. Anderen zeggen Zeus. Het Het is dezelfde persoon, alleen twee verschillende volkeren. Maakt geen klap uit. Hij wordt erin gezet. En dan? Nadat hij erin gezet wordt, worden de varkens geofferd. Hij ontheiligt en Judas de Maccabeer, 162 voor Christus, wordt ongelooflijk boos. En langzamerhand wordt hij sterker. Hij wordt genoemd Judas de Hamer. En hij kwakt iedereen eruit. De tempel wordt als het ware gereinigd, wordt vernieuwd. Jupiter eruit, alles eruit. Andere offers. En op dat moment, merkwaardig, komt de Heer Jezus binnen. Kijk maar, er was een feest van de inwijding. Daar komt die Chanukah-kandelaar vandaan. 8, weet u wel? En er zit er eentje voor, dat is de 9e. Daar steek je dus de andere 8 mee aan. Dat was namelijk dat er maar een kruikje nog gevonden was van geheiligde olie. En die geheiligde olie, die kon voor 1 dag in die kandelaars, zodat hij kon branden. Maar wat is het wonder? Volgens de overlevering, dat het 8 dagen brandde. En daar is dit feest van. Het feest van de vernieuwing van het licht. Nou, dat even tussendoor. Maar dan staat er in Jeruzalem, en het was winter, en Jezus liep rond in de tempel. Het vernieuwingsfeest was de vuiligheid eruit. En daar kwam de heilige, de reine, die kwam erin. Maar wat gebeurt er? Verschrikkelijk. En dan geeft hij en spreekt hij over de naam van zijn vader. Hij praat, mijn schapen horen mijn stem, vers 27, ik ken ze en ze volgen mij. Ik geef hun het eeuwig leven en ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. Niemand zal ze uit mijn hand roepen. Bescherming. Mijn vader in 29. Die aan mij gegeven heeft, is meer dan alle. En dan, ik en de Vader zijn één. De Joden dan pakten opnieuw stenen om hem eruit te gooien. Dat is een verwerping. Dat is de tweede keer dat dat gebeurt. En dat gebeurt nog een keer, en dat leest u. En ze probeerden vers 39 opnieuw hem te grijpen, maar hij ontkwam hen uit hun handen. En weet u waar hij naartoe ging? Naar het begin van zijn roeping. U kunt het lezen. Hij ging naar de Jordaan. Daar waar de Heere God in Matthäus 3 zegt, dit is mijn zoon, zie het lam Gods. En hij ging terug. Het lam dat geslacht was en is verworpen. Hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben, zegt Johannes 1, hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen, die heeft hem macht gegeven om een kind van God te worden. Dat beeld zal dus straks in de toekomst gebeuren. Ezechiël 34. Dan komt de herder terug. Dan zien ze wie ze doorstoken hebben. Dan zien ze wie ze het hebben aangedaan. De Almachtige. De ware herder. De grote herder. De opperste herder. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dit was Johannes 10, persoonlijk, maar aan de andere kant ook profetisch, met een diepe boodschap. En ik hoop dat we gaan ontdekken, we hebben elkaar nodig. Voorzie elkaar van voedsel. Geef. Een ik kan niet zonder een jij. We hebben elkaar zo nodig. Laten we bidden voor de oudsten, laten we bidden voor de zieken, laten we bidden. Aandacht schenken. Schrijf een kaartje. Weet ik veel wat de Heer u aangeeft om te doen. U hoeft ze niet alle 45 te schrijven. Als er iemand in uw gedachten, bid ervoor. Breng het. Laten we bouwers zijn. In afhankelijkheid van hem. In een tijd waarin God gemeden wordt. Waarin er zoveel stress, zoveel wanorde is. En laten wij door onze liefde te tonen, de grootheid en de macht van zijn majesteit laten zien. Ik kan doorgaan, maar ik zeg amen. Dat is een handicap, maar Aan de andere kant zeg ik ook wel eens, het is ook wel een fijn handicap. Want de Heer heeft ons genoeg om te geven. We gaan een stil gebed hebben met elkaar. Heere God, ik wil u zo danken dat u de gelegenheid gegeven hebt om datgene wat u mijn hart heeft aangewakkerd, om dat te kunnen delen. De pijn en het verdriet dat zoveel mensen zo weinig nog komen in je onderlinge bijeenkomsten. Deels ook door corona, maar deels ook door gemakzucht. En we weten uit enquête dat heel veel mensen de kerk verlaten. Wat een verdriet, wat een pijn. En het houdt ons bezig. U bent onze werkelijke herder. En u wil ons ook, zoals u in Hebreeën gezegd hebt, opwekken om te bouwen. Om vrucht te dragen. Om bezig te zijn in de dingen die u zo graag zou willen. En we danken u voor dat stukje vrijheid. Maar ook voor de bewogenheid die we naar elkaar mogen uitspreken. U bent een God van weduwe en wezen. En Heer, we willen onze aandacht vestigen op weduwen en weduwnaren. Allereerst door voor ze te bidden. En dat u ook het uit wil werken door uw geest in ons hart datgene te doen wat u vraagt. Dat is keuze maken, kiezen. En dat is soms heel moeilijk. Maar ik leg het in uw hand. Voor ons allemaal. Wilt u ons bewogen doen zijn, nu het nog kan, voor de verloren gaande zielen. En Heer, we mogen voor ze bidden. En dat wil ons ook evangelisten maken. We hebben gebeden voor Heidi. We hebben gebeden voor Marianne. We hebben voor zoveel zendelingen en de ouderen gebeden. We willen ze voor u neerleggen. We mogen samen optrekken door de leiding van uw geest. Niet als heerschappij voerend, maar als deelgenoten van diezelfde heerlijkheid, majesteit. In uw naam mogen we daarom ook u loven. En misschien gaan we dezelfde weg als die blindgeborene. Misschien zullen we dezelfde weg gaan als u, die verworpen is, die ze zelfs wilde doden. Heer, we worden ook verworpenen. We worden ook gehaat. Maar wilt u ons leiden, sterken en bemoedigen in de kudde die we om ons heen hebben en waarin we ons thuis kunnen voelen, omdat u er bent. Geprezen zij daarvoor uw wonderbare naam. U bent de opperste herder. We zijn zoekende en mogen u danken voor de heerlijkheid die ons wacht. Maranatha. Halleluja. Amen.